Goed, allen weer hartelijk welkom. Ik zei het tegen de presidenten van de vrouwenvereniging. Ik zeg, ik wil wel een keer verschuiven, maar niet meer de volgende keer. Want ik krijg zoveel mensen die afbellen die dan niet kunnen, omdat het op een andere tijdstip is. Ik moet verontschuldigen, ik zal ze even noemen die ik zo even herinneren kan. Dat is allereerst onze broeder Kivit, die is vandaag naar zijn kinderen afgereisd in Elburg, dus die is er niet. Dan moet ik even kijken hoor, van broeren, die zijn er allebei niet, want die moesten een goede kennis van hen helpen verhuizen en dat kon ook niet op een andere dag. En Willy van der Boom, die moest op haar kleinkinderen passen, dus die kon ook vandaag niet. En eens even kijken hoor. Hadden we nog meer? Nou, Sjane en Piet, die konden ook niet. En die hadden een verjaardag. Dus die zijn ook elders. En ja, zo zullen er wel meer zijn. Ik dacht dat ik Odelen Driessen niet zag met zijn vrouw. Nou, dat kan ook natuurlijk. Hè. Die hebben ook wel eens wat te doen. En, oh ja, ja, Marien Thalen moet ik ook afmelden. Want die is al op weg naar Merksem, naar de gevangenis. En daar is ook vanavond een paasbijeenkomst. En er zullen ook heel veel jonge mensen uit onze gemeente en daar uit de omtrek van onze gemeente ook meezingen in een koor. Dus daar is een paasavond in de gevangenis. Nou, dus dan heb ik er geloof ik al een stuk of 10 genoemd die er niet zijn. Dus dat is denk ik die lege tafel daar. Hè? Goed, dan zou ik graag met u willen beginnen. En ik wilde graag met u zingen uit Psalm 6. Psalm 6. Psalm 6 en daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Nou, ik heb net al gezegd dat broeder Kivit niet aanwezig is. Maar op Urk waren we met de ouderen altijd gewend om zonder orgel te zingen, a cappella. Nou, ik denk dat jullie toch voor de Urkers niet onderdoen wat zingen betreft. Hè? Dus ik denk dat jullie ook wel met mij gewoon zonder orgel kunnen zingen, nietwaar? Zullen we dan met elkaar zingen, Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Nou, dat ging toch bijzonder, hè? Dat is buitengewoon, hè? Goed, zullen wij dan nu samen gaan lezen. En ik wilde ook vandaag verder lezen met de geschiedenis van Elia op de berg Karmel. En bij de voorbereiding trof het mij ook dat dat heel veel elementen bevat van de lijdenstijd. Dat er toch verschillende lijnen ook zijn vanuit deze geschiedenis naar het lijdensevangelie, waar we toch ook in het bijzonder vrijdag, morgen als de Heer het geeft, op de Goede Vrijdag bij hopen stil te staan. 1 Koningen 18 en daarvan de versen 32 tot en met 46. We willen samen lezen uit 1 Koningen 18 van vers 32 tot en met 46. 1 Koningen 18 van vers 32 tot en met 46. En hij, dat is Elia, bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. En daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en leidde hem op het hout. En hij zeide: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: doet het 2e male. En zij deden het 2e male. Voort zeide hij: doet het 3e male. En zij deden het 3e male. Dat het water rondom het altaar liep. Daartoe vulde hij ook de groeven met water. En het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt, en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, het lekte het water op, het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo viel het op hun aangezichten en zeide: de Heer is God, de Heer is God. En Elia zeide tot hen: grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen ze. En Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen al daar. Daarna zeide Elia tot Agab: trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en bereidde zich uit voorwaarts te raden. En daarna leidde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen: ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zie, er is niets. Toen zeide hij: ga weder heen 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide: zie, een kleine wolk als een manshand gaat op van de zee. En hij zeide: ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Agab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heeren was over Elia. En hij gordde zijn lenden en liep voor het aangezicht van Agab heen, tot daar men te Jezreel komt. Tot zover de schrift. Zullen we dan voor alle dingen samen een zegen vragen? Nou, nee, we zijn blij dat je er bent. Hartelijk welkom. Pak die stoelen en schuif aan. Ja, prima. We wilden net met elkaar gaan bidden. Fijn dat je er bent, hoor. Heere, zo komen wij samen. En dan willen wij u bidden om de onmisbare werking van uw Heilige Geest. Heere, want die hebben we zo nodig als we zo samen met elkaar hier rondom uw woord geschaard zijn. Heere, dan is het allereerst nodig dat gij door uw Heilige Geest werkt in ons hart. Heere, ook als we geroepen worden om een gedeelte uit uw woord te verklaren, hoe zouden wij dat ooit kunnen als u er niet in meekomt, Heere? En wij bidden het u. Wil gij zelf ook dit eenvoudige woord gebruiken als wij deze geschiedenis met elkaar overdenken en we weer verder mogen gaan luisteren? Pas het toe, Heere. Dat hebben we zo nodig, die toepassende werking van uw Heilige Geest. Heere, en dan weet u ook dat we met name als ouderen samen zijn. Heere, dan kan de dood zo dichtbij zijn. U hebt zo gesproken ook in het midden van de gemeente, in de achterliggende tijden. Heere, sinds dat we deze ouderenkring contactmiddag met elkaar begonnen zijn, zijn er ons al zoveel ontvallen, Heere. En dat nodigt ons. En dat bepaalt ons. En dat dringt ons om tot u te gaan. Om bij u behoud te vinden. Heere, want wat zal het zijn om met zoveel weldaden verloren te gaan. Met zoveel nodigingen, met zoveel lokstemmen, met zoveel roepstemmen, toch door te blijven leven, onbekeerd. En daarom bidden wij u, gebruik toch, Heere, deze middagen om ons te arresteren, stil te zetten, tot u te bekeren. En als we door genade u mogen kennen, laat er dan ook vanmiddag weer onderwijs mogen zijn vanuit uw woord. Heere, want uw woord is toch een goudmijn, waarin voortgebracht worden oude en nieuwe schatten. Laat we onderwezen mogen worden door uw woord en geest. Heere, zo zijn onze ogen op u gericht. En wil gij vanmiddag bij ons zijn. Wees ook met hen die vanmiddag hier niet bij ons kunnen zijn. Verschillende hebben andere verplichtingen, Heere, waar ze geroepen worden. Wilt u ook bij hen blijven, ze goed en nabij zijn, waar ze zich ook bevinden. En wilt u ook een volgende keer weer bij ons samenbrengen. Gedenk ook hen onder ons die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, die eenzaam zijn, die zorgen hebben. Heere, zo dragen we elkaar toch hartelijk aan u de Heer op. Wil ook vanavond hier in ons midden zijn. Ach, Heere, begeef en verlaat ons niet. En laat het een gezegende middag mogen zijn. Gedenk ook aan hen die met ons meeluisteren. Wil ook bij hen zijn die door de omstandigheden van het lichaam niet meer hier kunnen zijn, maar wel met ons verbonden zijn. Gedenk ook hen. Heere, want we mogen het toch weten, dat u niet aan deze zaal gebonden bent, nee. U bent toch die alom tegenwoordige, Heere. En zegen ook als we mee mogen luisteren het woord. En laten we ook ons aan elkaar verbonden mogen weten. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, we mogen vanmiddag ons weer opmaken om te gaan naar de berg Karmel. De vorige keren zijn wij daar ook geweest. In onze gedachten hebben wij daar gezien hoe het heidendom zich heeft geopenbaard in Israël. Hoe daar die valse Baal-profeten gebeden hebben, geroepen hebben, gesmeekt hebben. Ja, zichzelf met messen hebben gesneden. Maar er was geen antwoorden. Geen opmerken. Het bleef doodstil op de Karmel. Geen hulp, geen bijstand van de Baal. En dat heeft ons heel wat te zeggen gehad de vorige week. En ook deze keer, als we er opnieuw weer bij mogen stilstaan. En dan komt toch die indringende vraag, hebben wij onze afgodendienst al opgezegd? Want, geliefden, wij dienen of de afgoden of de levende God. Daar zijn geen tussenwegen. En dan zullen wij misschien wel geen afgodsbeeld in ons huis hebben staan waar we ons voor buigen. Maar we kunnen zoveel andere afgoden hebben. Ons geld kan een afgod zijn. Onze gezondheid. Onze kinderen. Maar ook onze degelijkheid, of onze godsdienstigheid, of onze gemoedsaandoeningen, waar wij toch ons vertrouwen op stellen. Want dat zijn afgoden, dat zijn die zaken waar wij ons vertrouwen op stellen naast de Heer. Daarom, het kan van tweeën maar één zijn. Of wij hebben ons vertrouwen op de Heer mogen stellen, of wij dienen nog steeds onze afgoden. Maar ik gevoelde dat zo ook onder het gebed. Wat zal dat dan zijn, geliefden, als wij met zoveel zegeningen. Want de Heer zegent ons niet alleen zondag aan zondag met de woordbediening, maar ook vanmiddag weer zo midden in de week komt Hij weer met zijn woord. En als we dan zoveel zegeningen van de Heer gekregen hebben en we weigeren ons te bekeren, wat zal het dan zijn om te vallen in de handen van een levend en rechtvaardig God? Elia, in het volle vertrouwen op de Heere, gaat hij het verbroken altaar herstellen. Hij gaat een altaar weer oprichten. De dienst van de Heere was verbroken in Israël. Men had de dienst aan de Heere opgezegd. Maar Elia die gaat dat volk wijzen de weg van de wederkeer. En dat is weer de Heere dienen in de weg van het altaar. Het offer wat daarop gebracht werd. Een heenwijzing naar de komst van de Heer Jezus Christus. En dat gaat Elia nu doen. Hij gaat de weg weer wijzen waardoor het volk met de Heere verzoend kan worden. En dat kan alleen in de weg van het offer. En ook daar ligt weer zo'n vraag in. Hebben wij dat nou ook gezien, dat ons leven een verbroken altaar is? Dat wij die ware dienst van de Heere missen? En dat er alleen maar een weg tot behoud is in dat ware offer, de Heer Jezus Christus. Elia gaat zijn volk wijzen op die weg. En hij gaat dat altaar bouwen en het eerste wat ons opvalt is dat hij dat altaar moet bouwen naar de opdracht van de Heere en daartoe 12 stenen gebruiken. Daar ligt al een hele prediking in. Want dat wijst het volk op de gebrokenheid. Zij zijn geen eenheid meer. Maar het volk van de Heere is uiteengevallen in een tweestammenrijk en in een tienstammenrijk. Hij laat de breuk zien die er ligt tussen de kinderen van de Heere, tussen zijn volk. En ik pas het elke keer maar direct even toe in onze gedachten. Hebben wij daar ook smart over? Dat Gods kerk gebroken ligt. Dat het volk van de Heere geen eenheid is zoals het behoort te zijn. Waarom Christus toch gebeden heeft, Heere, dat ze alle één zijn. Die 12 stenen prediken het volk Israël. Gij zijt gescheurd, gij zijt gebroken en gij behoort één volk te zijn. En dan gaat Elia verder en zo hebben we dat ook gelezen in het 32e vers. In de naam des Heren. Hij gaat dat altaar bouwen zoals de Heere hem dat bevolen heeft. En dan, als hij dat altaar opgericht heeft met die 12 stenen, gaat hij er ook een groeve omheen maken. En misschien hebt u gedacht, hé, dat is wat een vreemde maat die ik daar lees. Daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Die groeve, zo lezen wij, is breed 2 maten zaad. Wat bedoelt nou het Hebreeuws daar wel? Waarschijnlijk is dat de breedte van 2 zakken waarin 2 maten zaad werden opgeborgen. Dus u kunt zich wel voorstellen, 2 zakken, dat is een behoorlijke brede groeve die hij om dat altaar heen maakt. En dan legt hij daar hout op. En dan wordt de var geslacht en wordt op het hout gelegd. En dan is het offer klaar. En dan zou Elia kunnen beginnen te bidden. Maar dat doet hij niet. En dan zien wij zijn geloofsvertrouwen. Want wat zegt hij, breng 4 kruiken water hier. En dan moeten ze 4 kruiken water brengen. En die moeten ze over dat altaar heen gieten. Maar hij zegt nog niet genoeg. En ze moeten het nog een keer doen. Tot 3 maal toe. 12 kruiken opnieuw weer. Dat getal van het volk Israël. 12 kruiken water. Zodat het water overal weer uitkomt. En ook de hele groeve, dat hele kanaal om het zo te zeggen, wordt ook vol met water. En het is alsof Elia wil zeggen, ik vertrouw zo op de Heer, dat hij dat hele offer dat doordrenkt is van water, met zijn hemelsvuur kan doen verbranden. En Elia die wil daarin ook betuigen, als straks de Heer dat vuur geeft, zo wil ik alle twijfel bij jullie wegnemen, dat jullie niet zeggen, ja maar dat komt omdat het al zo lang in de zon gelegen heeft en de zon die heeft dat hout verschroeid en daardoor is er spontaan een vlam gekomen. Alle twijfel wil ik wegnemen. Ik verwacht het helemaal van de Heer alleen. En voor de Heer is niets te wonderlijk, ook al is het 1 grote watermassa, voor de Heer is niets te wonderlijk om dat in brand te steken. Zijn kinderlijke vertrouwen. En misschien hebt u even gedacht, maar hoe kan dat nou? Waar komt al dat water nou vandaan? Want er was toch 3,5 jaar droogte geweest. Wel, dat water, dat komt uit de Middellandse Zee. Dat was het zoute water. Want de Karmel, die lag heel dicht bij de zee. En daarom konden ze dat water nog uit de zee, dat ongeschikt was om te drinken, maar konden ze wel gebruiken om hier water over het altaar te gieten. En zo zien wij Elia in die verwachting van de Heere. En dan staat er iets opmerkelijks. En het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde. Dat is het moment waarop in de tempel te Jeruzalem het spijsoffer, dat is het avondoffer, gebracht werd. En dat werd gebracht ongeveer 3 uur in de middag. Dan werd dat laatste offer gebracht in de tempel. En geliefden, dat is nu het tijdstip waar ook straks de Heer Jezus geofferd zal worden. Daar zal hij ook ten tijde van het spijsoffer, Marcus zegt het, en het was omtrent de 3e uur, dat is de uren van het spijsoffer, het avondoffer. Daarin zien wij hier al dat er een lijn heen gaat van de Karmel naar Golgotha. Mag ons juist ook in deze lijdenstijd veel te zeggen hebben wat wij hier vanmiddag gaan zien. En dan zijn alle dingen gereed. En dan gaat Elia bidden. Hij buigt zijn knieën. En wat een verschil tussen de Baalpriesters. Wat een kabaal hebben zij gemaakt. Gedanst, geroepen, geschreeuwd, gesprongen. Urenlang hebben ze zich ingespannen. Maar Elia niet. Hij komt en we zien hem naderen in onze gedachten daar. Naar dat altaar dat druipt van het water. En hij buigt eenvoudig zijn knieën. In eenvoudigheid roept hij de naam van de Heer aan. In kinderlijk en stil vertrouwen legt hij zijn zaak voor de Heere neer. En zo boren wij ook te bidden, zoals Elia dat doet. In dat kinderlijke stille naderen tot de Heere. In die diepe afhankelijkheid. In de verwachting dat hij het alleen doen kan. Zo onze ogen tot hem wenden. Tot hem die het gezegd heeft. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Laten we zo die weg ook mogen gaan. Die Elia ons voorgaat. En laten we dan naar zijn gebed mogen luisteren. Ik wil het u graag nog een keer voorlezen. En het geschiedde nu in het 36e vers. Kunnen we dat gebed lezen. En het geschiedde nu. Als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden toch bekend worden dat gij God in Israël zijt, en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen gedaan heb naar uw woord. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit mijn volk erkennen, dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Liefden, daar liggen rijke lessen in dit gebed van Elia. Laten we er een paar mogen naspeuren in onze gedachten. Allereerst begint Elia zijn gebed met een aanhef. Heere, God van Abraham, Isaac en Israël. Israël, de nieuwe naam die Jacob mocht ontvangen. Hij bidt hier tot die Heere die verschenen is aan de aartsvaders. Om het zo te mogen, de stamvaders van het volk Israël. Heere, u bent toch de God van Abraham, Isaac en Israël. De getrouwe Heere bent u toch. Want hij noemt de Heere hier met die verbondsnaam. U die toch tegen dat volk gezegd hebt: ik ben de Heere uw God. Heere, u bent toch die onveranderlijke God. Zoals u wilde zijn de God van Abraham, Isaac en Jacob, zo wilt u toch ook nu nog onze God zijn. Maar in die aanspraak klinkt ook een veroordeling door voor het volk. Die God van jullie voorvaderen, Abraham, Isaac en Jacob, die hebben jullie verlaten. Jullie zijn afgeweken van waarin jullie vaderen je voorgegaan zijn. En geliefden, daarin ligt ook voor ons een les. En ook voor onze gemeente en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Dat wij toch mogen blijven bij de leer van de vaderen. De leer zoals wij die door de reformatie van de Here hebben doorgekregen. Om daarbij te blijven, zoals Kolbrugge dat ook zegt. Mijn kinderen, blijf bij de Heidelberger. Blijf bij de catechismus. Blijf bij de ware belijdenisgeschriften die ons zo heerlijk het woord van God zuiver uitleggen. En zou ik het maar zo praktisch ook mogen toepassen, Heren, wilt u ook onze gemeente bewaren bij de prediking, zoals ook onze voorvaderen die mochten horen, de prediking van dominee Laman, de prediking van dominee de Jong, die ons daarin voorgegaan zijn. Heren, laat de gemeente ook daarbij mogen blijven. Dat ligt opgesloten wanneer hij ook deze woorden aanhaalt. Heere God van Abraham, Isaac en Israël. Volk, dien de Heere zoals ook Abraham, Isaac en Jacob dat hebben mogen doen. En dan vraagt hij aan de Heere: Heere, wilt u zich bekendmaken als de ware God van Israël? Daar is het de ware knecht van God om te doen in zijn gebed. Heere, wilt u uw naam verheerlijken? Heere, wilt u zichzelf openbaren door vuur, opdat het volk weer erkennen dat u de levende God bent en dat ze u de eer mogen geven? Heere, laat het toch zo vanmiddag mogen zijn dat u aan uw eer komt. Toon uw heerlijkheid. En dan vraagt hij heel iets opmerkelijks. Dat zou je misschien niet 1, 2, 3 verwachten. Maar aansluitend zegt hij: Heere, en dat zij ook mogen erkennen dat ik uw knecht ben. En dan is de vraag: bedoelt dan Elia: Heere, ik wil zo graag dat ze mij als profeet erkennen. Bedoelt hij dan eigenlijk iets voor zichzelf, eigen eer, eigen belang? Wil hij zichzelf ook graag als een gevierde Elia zien erkend door het volk? Nee, dat bedoelt hij helemaal niet. Maar het verlangen van Elia is: Heere, geef toch dat de ambten die u zelf hebt ingesteld, uw knechten weer door de ambten het volk mogen bearbeiden. Heere, leg toch weer de glans van uzelf op het ambt. Want u wilt toch uw volk regeren door de ambten. Het gaat niet om mijn persoon, Heere. Maar u wilt toch op een ambtelijke wijze spreken tot het volk, dat ze mij weer mogen erkennen als uw knecht, opdat ze door hetgeen ik zeg u weer mogen leren kennen en gehoorzamen. Een gemeente, ouderen, daarin ligt ook weer zo'n les. Want wij merken al meer en meer ook onder elkaar. En dat ziet u wel, denk ik, bij uw kleinkinderen. Wat een verschil in gedachten al over een ouderling. Zoals u toen u jong was. Wat kon u tegen een ouderling of tegen een predikant opkijken? Dat als hij eraan kwam, u eigenlijk liever een rondje omdeed dan hem te ontmoeten vanwege de ernst van het ambt als een knecht van de Heere. En wij zien daarin ook dat het gezag voor de ambten van God ingesteld afneemt en dat men daar nauwelijks meer naar horen wil of luisteren wil. En daar vraagt Elia om: Heere, laat er weer erkenning mogen zijn voor de ambten die u hebt ingesteld, omdat u daardoor uw kerk wilt regeren. En dat heeft natuurlijk aan de andere kant de opdracht aan de ambtsdragers om overeenkomstig het heilig ambt ook te leven. In alle oprechtheid en in de tere vreze Gods. Erken ook uw knecht, zo bidt Elia. En dan tenslotte roept hij indringend uit: antwoord mij, Heere, antwoord mij. En dan voel je echt die aandrang in het gebed. Daarin zie je dat volhardende in het gebed. De smeking komt er zo krachtig door naar voren. Heere, antwoord mij. Weer opnieuw dat vastgrijpen van de Heere in die verbondsnaam Jehovah. U die beloofd hebt. Toen Mozes moest zeggen, wat is uw naam? Ik ben die ik ben. Ik ben de God die nabij is. Ik ben de God die getrouw is. Ik ben de God die niet begeven en die niet verlaten zal. En zo voel je in dat bidden van Elia, antwoord mij, antwoord mij. Dan voel je als het ware hoe hij geweld doet op de troon der genade. Heere, nu komt het erop aan, Heere, dat u antwoord geeft, omdat het volk u zal erkennen, omdat het volk u de eer zal brengen. En dat antwoord mij, Heere, antwoord mij. Daar voel je iets in wat de Heer Jezus later zal zeggen. En van de dag van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Dat is wat Paulus ook doet, dat jagen. Of dat ik het ook grijpen mocht. Dat is nou met ernst en met ijver en met volharding en met aandrang bidden. Daar zien wij iets terug bij Elia. En wat zijn onze gebeden dan zo vaak arm? Wat kunnen wij kort een gebed doen en daarna weer verder gaan? Maar hierin voel je iets, Heere, u moet antwoorden. Heere, het kan niet meer uitblijven. En je voelt hier de geweldige nood ook bij Elia. En dan gaat hij eindigen. En waar eindigt hij dan mee? Opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt. En dat gij hun aangezicht achterwaarts hebt omgekeerd. Hij gaat hier om die twee dingen doen. Waar het altijd om gaat. Wel om de ere en de glorie van God. Dat de Heere weer erkend mag worden als de levende God. De God die recht heeft op zijn volk. En opdat dat volk zich tot hem zou bekeren. Dat betekenen die wonderlijke woorden, dat gij hun aangezicht achterwaarts hebt omgekeerd. En dat ziet op die waarachtige bekering. Hun aangezicht moet afgewend worden van de afgoden en heengewend worden tot de levende God. Radicale bekering is nodig bij het volk. En Elia die ervaart het ook zo. Heere, ik kan ze niet bekeren, mijn volk. Heere, ik kan ze niet geven wat ze nodig hebben. Heere, maar u kan dat wel. En dat is zijn worsteling. Heere, keer weder. Heere, wilt u dat volk weer terugbrengen waar ze uitgevallen zijn. Bij u vandaan. U de eer ontnomen. Heere, wilt u ze weer tot u brengen. Nou, lieve ouderen. Laat dat nou ook uw gebed mogen zijn. Als u nou de Heere vrezen mag. Wat zou toch rijk zijn als er onder ons ouderen gevonden worden. Die nou bij dagen en bij nachten met Elia bidden. Om de bekering van de gemeente. Om de bekering van de kinderen. Om de bekering van de kleinkinderen. En misschien hebt u zelf geen kinderen. Maar wat een taak dan om zo met Elia. Die misschien ook niet getrouwd is geweest. Die misschien ook geen kinderen gehad heeft. Elia die waarschijnlijk ook zijn weg alleen geraakt is. Maar zo bid voor het volk. Is zo de gemeente nou u wel eens opgebonden. Om die twee dingen worstelen. Heere, geef toch. Dat in onze gemeente uw naam verheerlijk mag worden. Dat ze u mogen erkennen, Heere. En dat hun aangezichten afgewend mogen worden van de wereld, Heere. Want er zijn er in het midden van de gemeente zoveel die de wereld dienen. Die wel in de kerk komen. Maar heel hun leven is een en al wereld. Heere, wend u ze af. Opdat ze u alleen mogen kennen. Laat dat gebed ons op het hart gebonden worden. Met een Elia. Opdat onze gemeente erkennen, Heere. Dat u God bent, de Heere. En wilt gij uw aangezicht achterwaarts omkeren, Heere. Want dat is uw werk, Heere. De kan de dominee niet, dat kunnen de ouderlingen niet, dat kunnen wij niet, Heere. Maar het is uw goddelijk werk. Heere, geef toch dat het volk, dat de gemeente zich bekeren mag. En wie zo in waarheid bidden mag, daar wordt het waar, het gebed des rechtvaardigen vermag veel. Want als zo Elia worstelt aan de troon der genade, dan lezen wij het. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en de stenen en dat stof. Ja, lekte dat water van het welk in de groeven was. Daar komt een antwoord van de levende God. In één ogenblik vuur van de hemel. En er blijft niets van dat offer over. Het is gans verteerd. De var is er niet meer. Het hout is er niet meer. De stenen zijn er niet meer. En al het water. Het wordt verslonden in het vuur van de hemel. Machtig teken van Gods aanwezigheid. Hier wordt het geding tussen God en Baal door vuur beslist. Hier zien wij wie God is. Een levend en verterend vuur, bij wie niemand wonen kan. En toch over die heiligheid en rechtvaardigheid God kan geen mens bestaan. En wordt hij weggevaagd als in een vuurvlam. Maar nou het wonder. Dat vuur verteert het offer, maar niet het volk. Dat is het grote wonder vanmiddag. Dat vuur verteert dat altaar met de var. En het volk dat staat. En dat geeft de prediking weer van de lijdenstijd. Dat volk had het toch immers verdiend om verteerd te worden. Dat volk was toch bij God afgeweken. Dat volk had toch de Heere de rug toegekeerd. Dat volk had toch de afgoden. Was dat volk het dan niet waardig geworden om voor eeuwig verteerd te worden? Wat een prediking. Prediking van Goede Vrijdag. Daar verteert de toren Gods het lam dat aan het kruishout opgeofferd wordt. De Heer Jezus Christus, waarom? Opdat een volk dat het zich waardig gemaakt had om voor eeuwig onder dat vuur van God verteerd te worden. Dat zich waardig gemaakt had om in die poel van vuur en zilver eeuwig om te komen. Dat vuur is op hem onbrand. Opdat er een volk voor eeuwig van dat verterende vuur zou bevrijd worden. Geliefden, morgen Goede Vrijdag, betaaldag, waarop dat offer geheel verteerd is, is hij ook voor u verteerd. Want het is van tweeën één. Gods toren heeft zich ontbrand tegen zijn lieve zoon. Of Gods toren zal zich straks eenmaal eeuwig tegen u ontbranden. Dat is de ontzaglijke werkelijkheid van deze geschiedenis. Het wijst ons aan, er is behoud in het offer van Christus. Die lijdende borgen middelaar, het kruishout van Golgotha, tegen wie God zijn toren heeft doen ontbranden, opdat er een volk, wat zich dat eeuwig waard gemaakt had, voor eeuwig van bevrijd zou worden. En daarom die vraag, is dat voor u al een wonder, dat u vanmiddag niet verteerd bent? Is het een wonder geworden, dat de aarde voor u nog niet open gegaan is? Omdat u bij het ontdekkend licht van het heilig woord gezien hebt wie u bent, zondaar. Dat u gezien hebt de heiligheid van God. Is dat nou een werkelijkheid geworden in uw leven? Ik heb er gisteren met de lidmaten over gesproken. Zo begint de Heer in het leven te werken. Zelfkennis en godskennis. En is dat nou werkelijkheid geworden? U een zondaar. En de Heer in een heilig en verterend vuur. Bij wie niemand wonen kan. En is dat nou de nood geworden, o God? De aarde moest zich voor mij rechtvaardig openen. Maar u draagt mij nog. O God, hoe kom ik toch met u verzoend? Met de heilige, met de rechtvaardige, voor wie ik niet bestaan kan. Die mij voor eeuwig moet wegvagen. Omdat in die nood u uitgedreven zou worden. Naar die ware Christuskennis. Om dat nou te mogen leren. Dat hij betaald heeft. Waar u nooit meer kon betalen. Omdat de Heer in de weg van zelfkennis. Godskennis. U mag brengen. Bij die ware Christuskennis. Bij dat lam. Dat de zonden der wereld heeft weggedragen. Geliefden. Het is nog het heden der genade. De prediking van de verhoogde Christus. Aan het kruisen klinkt nog. Omdat u tot hem gevloden. Bij hem redding zou mogen vinden. We hebben het gehoord vanmiddag. De Heere. Hij is een hoorder der gebeden. Heeft Elia willen horen. Hij is nog steeds de God van Abraham, Isaac en Jacob, de onveranderlijke, in zijn trouw. Wie hem heden te voet valt, zal van hem zijn wegen leren. Maar indien gij volhardt in uw ongeloof, weet dan dat eenmaal zijn toorn zich eeuwig tegen u zal ontbranden. En laten we daarom nogmaals zingen in een gebed met de dichter uit diezelfde zesde psalm en daarvan ook het vierde vers. Psalm 6, vers 4, keer eindelijk Heer toch weder. Mijn ziel buigt zich te neder, ai red haar van het verderf. Sla mijn ellende gade tot de roem van uw genade. En help mij, eer ik sterf. Laten we dat met elkaar zingen, als een toepassing op hetgeen we met elkaar gehoord hebben. Uit Psalm 6, en daarvan het vierde vers. Keer eindelijk, keer toch weder. Goed, ik heb jullie verteld dat er jonge mensen gaan zingen in de gevangenis. En daar horen ook onze dochters bij. Dus mijn vrouw die moet om 4:15 weer thuis zijn. Want anders is er niemand thuis voor de kleintjes. Dus ze zei, wil je voortmaken? Maar zelf zit ze uitgebreid koffie te drinken. Maar goed, wij zullen verder gaan en... Onze zuster Boeter die heeft een gedicht bij zich en dat is heel passend voor de tijd van het kerkelijke jaar over de lijdenstijd. En misschien wilt u dat nu voorlezen voor ons. Gedicht over de lijdenstijd, over de verloochening van Petrus. Nou, doe maar rustig aan, want er zijn er nog die even een plekje moeten zoeken. Nou, doe allemaal maar rustig aan. kom maar rustig hoor.
Ik heb zorgen, gaat het niet meer.
Nee, maar het is blij dat het nog gaat. Hè? Wil je liever blijven staan? Ja hoor, dat kan ook.
Ik sta niet onder van wie het is.
Nou, dan hoeven we ook niet in de mens te eindigen.
Nee, het is uit een blad van Gent.
Oh, van Bor, uit de vroege tijd.
Ja, dat is wat uit. Laat ik. Petrus' verloochening. Het is in de rechtszaal. In dit nachtelijk uur zoekt Petrus warmte bij het knappend vuur. Niemand herkent hem, meent hij. En hij ziet wat met zijn lieve meester thans geschiet. Straks in de hof vloden ze allemaal heen. De jongeren en laf lieten ze Jezus alleen. Petrus hield dat niet langer meer uit. Hij volgde hem weer. Dat was zijn besluit. Als schijnsel der vlammen speelt op zijn gezicht, gebeurt het dat iemand het woord tot hem richt. Behoort gij ook niet bij die Jezus misschien? Heb ik u niet eens met hem samen gezien? Een schrik vaart door Petrus heen. Hij loochent het vel. Maar een ander vervolgt. Ja, ik zag u wel. Uw spraak maakt u als Galileër bekend. Staat vast dat u een van zijn jongeren bent. Dat woord brengt Petrus schier buiten zijn zinnen. Met vloeken en zweren wil hij het pleit winnen. Tot driemaal toe loochent hij, vast en gewis, dat hij een discipel, Jezus' volgeling is. Op dat moment wordt het hem wonder te moe, want Jezus wendt eensklaps het gelaat naar hem toe. O Petrus, wat staat ge nu schaamrood versteld? Had Jezus deze loochening al niet voorspeld? Nou zal de haan tweemaal kraaien eer gij driemaal zult verloochenen hebben dat gij mij kent en als discipel met mij zijt geweest. En Petrus vlucht, zeer beschaamd en bedeesd. Bitterlijk weent hij en treurt om zijn daad. Zijn loochening in dit uur was vuig verraad. Mijn lezer, zeg eens eerlijk, samen met mij, hoe dikwijls verloochend en verzaakt ook gij? Ik dank u.
Ja, ik zei het straks even tegen Janna, dat het zo'n groot wonder is dat van Petrus gold wat de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft. Ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet op zou houden. En omdat Christus bad, op het moment dat Petrus hem loochende, is hij toch niet in de rampzaligheid neergevallen. Omdat er een biddende hoge priester voor Petrus was. En daarom zal Petrus het ook telkens zingen. Het was door u, Heere, door u alleen. Hartelijk dank voor de bijdragen. Onze zuster Sprong had er ook een, maar die hebben we bewaard voor de volgende keer. Goed, dan gaan wij nu met elkaar luisteren naar het vervolg van het verhaal.
Eerst tegen de morgenschemering kwam vrouw Spronger thuis. Zij was, toen zij de deur was uitgelopen, allereerst naar Santje Kroos gegaan. Aan deze wilde zij haar nood klagen en haar raad inwinnen. Iets ongewoons voor vrouw Spronger, die anders nooit iemands raad of bijstand vroeg. Santje was zeer verontwaardigd over Hetty. Zij zwoer dat het meisje nooit meer één voet over haar drempel zou zetten, indien zij Jezus van Nazareth niet afzwoer. Van Santje was de oude vrouw naar een andere buur gegaan. En toen zij deze het nieuws had medegedeeld, was zij haar troost gaan zoeken bij een oude vriendin die een paar straten verder woonde. Hier bleef zij lang over het gebeurde napraten. Echter, de rol die zij zelf in het drama had gespeeld, verzweeg zij. Onderwijl was het al later en later geworden. Zo laat dat vrouw Spronger er tegenop zag om naar huis te gaan. Een kille huivering bekroop haar bij de herinnering aan het mes dat zij tot wraakoefening had gehanteerd. Zij sidderde nu als zij bedacht waartoe haar woede haar had kunnen brengen. Gelukkig maar dat zij gevallen was, hoewel haar knie haar geducht pijn deed. Ze wende voor zo'n reumatiek in haar knie te hebben dat zij moeilijk meer lopen kon die avond. Daarom bood de gastvrije vriendin aan haar die nacht bij zich te houden en samen het bed te delen. Het voorstel werd door vrouw Spronger met graagte aangenomen. Om Salomon bekommerde zij zich niet. Ook bekreunde zij zich niet om de mishandeling die zij hem had aangedaan. Geen haan zou er naar kraaien. Het kind sprak geen mens en kwam met niemand in aanraking. En Hetty was er niet om het gebeurde rond te bazuinen. Dus bleef vrouw Spronger die nacht in het vreemde huis. Ze sliep op het vreemde bed, maar niet de slaap des rechtvaardigen. Boze dromen kwelden haar. Met een gil werd zij midden in de nacht verschrikt wakker. Ze droomde dat ze een moord had gepleegd en dat de politie haar op de hielen zat. Het angstzweet parelde haar op het voorhoofd toen zij eindelijk geheel ontwaakte, nadat haar vriendin haar op haar geheel eens flink door elkaar had geschud. Wij keren weer tot Salomon terug. We willen zien wie het was die als een engel der vertroosting tot de afgetopte knaap was gekomen in de stille, eenzame nacht. Zoals reeds gezegd, werd het bovenhuis gebruikt door een sigarenfabrikant die er met zijn twee leerjongens overdag in werkte. In de nacht echter was het gewoonlijk onbewoond. Alleen dan, wanneer de sigarenmaker een grote voorraad tabak, sigaren of kisten in huis had, bleef één van drieën 's nachts daar. Een flauw, mat licht brandde achter de besmeerde ramen. Slechts hier en daar drong het schijnsel naar buiten. Dat was het teken voor mogelijke inbrekers dat het huis niet onbewaakt was. Nu had de sigarenmaker juist die dag een grote bestelling ontvangen welke bewaakt moest worden. De beurt was aan Moses Davidson, de oudste van de twee bedienden. Moses was 16 jaar oud. Hij was een flinke, stevige jongen met een schrander uiterlijk en gitzwart haar. De baas had de deur achter zich dichtgetrokken na Moses de nodige bevelen te hebben gegeven. In de loop van de avond kreeg Moses bezoek. Mirjam, zijn zuster, bracht hem zijn avondeten. Ze was 15 jaar oud, dus iets ouder dan Hetty. De beide meisjes hadden elkaar een enkele keer ontmoet, maar verder geen vriendschap gesloten. Toch wist Mirjam door haar broer Moses van de ongelukkige Salomon. Mirjam had, hoe jong ook, een echt vrouwelijk hart. Ofschoon zij Salomon nooit gezien had, gevoelde ze innig medelijden met de knaap, die zo van alles verstoken daar in ellende neerlag. Toen zij nu die avond aanbelde aan het bovenhuis, hoorde zij beneden in de kelderwoning een ongewoon rumoer. Haar vrouwelijke nieuwsgierigheid drong haar tot luisteren. Ze maakte ook haar broer er opmerkzaam op. Beiden gingen nu op de grond liggen in een vertrek dat zich vlak boven de kelderkeuken bevond. De boze woorden van de oude vrouw gingen niet voor hen verloren. Ook hoorden zij duidelijk Hetty's gil, haar wegrennen door de gang en het dichtvallen van de buitendeur. Daarop volgde de mishandeling van de arme Salomon, vergezeld van een regen van scheldwoorden. En toen hoorde zij hoe vrouw Spronger het huis verliet en de deur achter zich toetrok. Weet je wat, Mozes, zei Mirjam, ik loop naar huis en ik zal aan moeder vragen of ik vannacht hier bij je mag blijven slapen. Het hindert niets, al is er weinig beddengoed. Ik kan op het kamertje boven de keuken mijn bed opmaken, terwijl jij in het magazijn blijft. En wanneer dat boze wijf terugkomt en weer van voren af aan begint, kun jij om de politie gaan. Ik blijf dan hier, dus is het huis niet onbeheerd. Mirjam was een moedig meisje. Ze rende naar huis om haar moeder tot toestemming te bewegen. Toen keerde ze terug, voorzien van proviant en een deken. Ze maakten een bed op in het kleine kamertje boven het vertrek van vrouw Spronger. Toen maakten ze zich gereed om geheel gekleed te gaan rusten. Maar de slaap week van haar ogen, terwijl ze zich op het ongewone bed in die vreemde omgeving om en om wendde, dacht ze al maar aan die arme knaap beneden zich. Ze luisterde of ze vrouw Spronger ook terug hoorde komen, maar alles bleef stil. Eindelijk was ze zo klaar wakker dat ze niet meer aan slapen dacht. Die arme Salomon daar beneden, zo hulpbehoevend en dan zo alleen. Zij kon het in bed niet meer uithouden. Mozes was nog op. Ze hoorde hem af en toe gerucht maken in het magazijn. Ze nam een kleine lamp die op de grond stond en ging naar boven. Haar broer zat tussen kisten en pakken te lezen. Blijkbaar las hij een boeiend en spannend boek. Ik dacht dat je goed en wel sliep, zei hij toen Mirjam binnenkwam. Ben je nog opgebleven? Ik wil eens beneden gaan kijken hoe het met die arme jongen is, zei ze. Die oude vrouw schijnt niet thuis te komen. Tenminste, ik heb haar nog niet gehoord. Schande is het als zij hem aan zijn lot overlaat nadat ze hem eerst geslagen en mishandeld heeft. Ik zal natuurlijk niet in het huis kunnen komen zonder sleutel. Maar nu wilde ik eens proberen of ik met de huissleutel van de bovenwoning niet beneden binnen kan komen. Toe, geef hem mij maar. Durf je? Vroeg Mozes. Hij had geen zin om het lezen in zijn boek te onderbreken. Zijn gezicht betrok toen hij dacht dat zijn zuster hem mee wilde nemen. Maar ze stelden hem spoedig gerust door te zeggen dat ze best alleen durfde gaan. En wanneer die oude vrouw thuiskomt en spektakel maakt, zal ik weten wat ik zeggen moet, zei Mirjam heldhaftig. Ik zal haar vertellen dat wij alles gehoord hebben en zal haar dreigen met de politie. Geef me nu de sleutel maar. Mozes nam de sleutel van de schoorsteenmantel en gaf hem aan Mirjam, die snel naar beneden ging terwijl hij in zijn boek verder las. Het kostte Mirjam niet de minste moeite de deur met de bewuste sleutel te openen. Hij paste precies in het slot. Ze sloop nu met haar lampje naar de achterkeuken en trad binnen. Met medelijden beschouwde zij het ingevallen gezicht van de knaap. Toen legde ze zacht haar hand op zijn hoofd. Ze wist en had duidelijk gehoord wat de oorzaak was geweest van het drama dat zich die avond daar had afgespeeld. Het was om Christus wil dat Salomon dat alles had verduurd. Mirjam, hoewel een Israëlitisch meisje, was de christenen niet vijandig gezind. Zij had onder haar kennissen christenmeisjes. Ook al de meisjes op het atelier waar ze werkte waren christen. Met sommigen was ze zeer bevriend. Eén ervan was zelfs haar intiemste vriendin. Ook had zij steeds veel goeds en vriendelijks ondervonden van de dame aan wie het atelier toebehoorde. Zij koesterde voor deze een oprechte vereering, ja, zelfs een warme genegenheid. Haar meesteres was een echte christin, een volgelinge van de meester in woord en wandel. Kon het anders dan dat haar godvruchtige levenswandel, gepaard met een zachtmoedige geest, een gezegende invloed uitoefende op haar omgeving? Iets van de liefde van Christus, belichaamd in deze vrouw, was overgegaan op het Israëlitische meisje. Mirjam dacht daar veel over na. Als de christenen zo waren, hoe goed moest hun grote meester dan niet zijn geweest? Mirjam zag in Jezus niet de Messias. Dat zou met alle wetten en regelen van de Joodse godsdienst in strijd zijn geweest. Maar ze geloofden dat hij een profeet was, een groot profeet, en dat hij zijn volk tegen zich had ingenomen en verbitterd door zijn buitengewone begaafdheid en zijn machtsbetoon. Zij geloofden volkomen dat de Joodse overpriesters hem uit nijdigheid en afgunst ter dood hadden doen brengen. En ze keurden die daad in haar hart af. Dat was wreed en laag geweest van de overpriesters en de schriftgeleerden, vond zij. Mirjam hield er dus een bijzondere beschouwing op na, geheel in strijd met die van haar volk. Maar ze hield die voor zichzelf. Thuis sprak zij er nooit over. Haar moeder vermoedde dan ook niet wat er diep in haar hart verborgen in stilte bij haar dochter leefde. Ook zou zij nimmer geloofd hebben dat Mirjam ooit met haar medeleerlingen over de godsdienst sprak. Maar toch deed deze dit. De kleine blonde Emma, haar hartsvriendinnetje, dat naast haar zat op het atelier, had haar in het geheim van Jezus verteld, van zijn omwandeling op aarde, zijn wonderdoende macht en grote ontfermende liefde. Mirjam kende nagenoeg al de gelijkenissen en de geschiedenissen uit het evangelie. En toen zij nu vernam wat daar beneden bij vrouw Spronger omging, besloot ze moedig in de bres te springen voor Hetty en Salomon. En het gelukte haar Salomon goed te doen, een beker koud water te reiken aan de dorstige lippen van de lijdende knaap. Wist Mirjam dat de heiland eenmaal had gesproken, zo wie een van deze kleinen alleenlijk een beker koud water te drinken geeft, hij zal zijn loon geenszins verliezen? Nee, Mirjam had die uitspraak nooit gehoord, ze kende die nog niet. Nadat Mirjam Salomon had doen drinken, bleef ze nog enige ogenblikken bij hem. Ze zette zich op de rand van het bed neer en staarde met deernis op zijn misvormde lichaam. Salomon was weer half ingedommeld na zijn betuiging dat hij een krijgsknecht van Jezus Christus was. Bij het flauwe schijnsel dat het lampje afwierp, zag Mirjam duidelijk de bloedvlekken op zijn gezicht en beddengoed. Hij kan zo niet blijven liggen, zei ze in zichzelf. Ik zal het bloed wat van zijn gezicht afwassen. Maar hoe kom ik aan warm water? Er zit overal geronnen bloed tot in zijn hals toe. Ik zal het met koud water er niet afkrijgen zonder hem pijn te doen. Ze keek rond in het vertrek. Nu zag ze een petroleumstel met een omgevallen ketel ernaast. Die ketel was het voorwerp waarover vrouw Spronger gestruikeld en gevallen was. Maar als zij eens thuis kwam in die tijd, zei Mirjam halfluid in zichzelf, wat dan? Nu, het kan me niet schelen ook, ging ze voort. En onderwijl hield ze de ketel onder de kraan en vulde hem. Ik zal haar wel aandurven. Als ze mij dreigt omdat ik in haar huis ben binnengedrongen, dan dreig ik haar met de politie. Daar is het bebloede laken van de arme jongen en zijn buisje, dat zit vol. Ik neem het laken mee om het te vertonen wanneer ik het met haar aan de stok mocht krijgen. Onder die alleenspraak stroomde het water de ketel in. Door het ongewone leven in de nacht ontwaakte Salomon weer. Met angst luisterde hij. Hij dacht dat vrouw Spronger thuisgekomen was. Zeker zou ze zich nog een kopje koffie zetten, maar nee. De voetstap die door de keuken klonk van de kraan heen en weer, klonk heel anders dan die van de oude vrouw. Het was vrouw Spronger niet. En nu herinnerde hij zich weer een liefkozende hand op zijn hoofd te hebben gevoeld. Een hand die hem ook te drinken had gegeven. En een lieve, aangename stem had hem toegesproken. Mirjam had nu het stel aangestoken en de ketel opgezet. Ze kwam weer naar Salomons bed en zag dat hij deed alsof hij naar haar keek. Wees maar gerust, Salomon, zei ze vertroostend. De oude vrouw is er niet. Ik ben het maar, die je straks hebt laten drinken. En ik wil nu proberen of ik dat bloed van je gezicht kan wassen. Ik heb wat water opgezet, want anders krijg ik het er niet af. Arme jongen, je hals zit stijf vol geronnen bloed. Dat moet je wel zeer doen. Ja, het schrijnt als ik mijn hoofd beweeg, zei Salomon. U bent wel heel vriendelijk, ging hij dankbaar voort, dat u in de nacht bij mij komt. Maar wie bent u? Ik ken uw stem niet. En nu vertelde Mirjam wie zij was en hoe het kwam dat zij zich in dat huis bevond. En laat je grootmoeder eens proberen om het weer te doen, zei ze met klem. Dan geef ik haar aan bij de politie. Nee, nee, zei Salomon, spreek zo niet, Mirjam. Weet u, mijn koning deed zo niet. Toen hij gescholden werd, schold hij niet terug, maar verdroeg. En toen ze hem sloegen en mishandelden, liet hij dit gewillig toe. Hij liet zich wel aan het kruis nagelen. En hoewel hij de macht had zijn vijanden te verpletteren, deed hij hun niets. Ja, hij bad zelfs voor zijn beulen. Ik kan geen goed krijgsknecht van koning Jezus zijn, zo ik belust ben op wedervergelding. Ik dien onder zijn vaandel, weet u. En het enige wat ik voor hem doen kan, is voor hem lijden. Ontneem mij die vreugde niet. O Mirjam, u bent zo goed en vriendelijk. Ik wilde dat u hem ook leerde kennen zoals ik hem nu ken. Hoe ken je hem en hoe ben je aan dat alles gekomen? Vroeg Mirjam verwonderd. Zij begreep niet hoe de geschiedenis van Christus had kunnen doordringen tot Salomon in zijn duisternis en eenzaamheid. Hierdoor, zei Salomon, met een zachte juichkreet, haalde hij de testamentjes onder zijn matras voor de dag. Ze zijn van Hetty, weet ze. Zij las mij er gedurig uit voor. U kunt er alles in lezen omtrent Jezus Christus en wat hij deed voor ons volk. O Mirjam, ik wenste dat u hem ook lief had. Toen kwam er een peinzende uitdrukking op Salomons gezicht. Blijkbaar rees er een of andere gedachte bij hem op. Eindelijk vroeg hij, zou u mij een heel groot plezier willen doen, Mirjam? Ja, wel 10, antwoordde het meisje met vuur. Zeg maar wat het is en ik ben tot alles bereid. Wilt u de beide testamentjes in bewaring nemen? Vroeg hij aarzelend. Want nu Hetty weg is, zal vrouw Spronger op de een of andere dag mijn bed opmaken. En ik durf ze nu niet onder de matras te houden uit angst dat zij ze vinden en in het vuur werpen zal. Ze zijn van Hetty en ik bewaarde ze voor haar. Ik wil het heel graag doen, zei Mirjam, blij dat zij de knaap een dienst kon bewijzen. Als Hetty terugkomt, zal ik ze haar teruggeven. Tot zo lang bewaar ik ze, is dat goed? Een glans van genoegen gleed over Salomons gezicht en hij knikte tevreden. Nu haalde Mirjam de ketel van het stel, schonk wat water in een aarden kom en kwam ermee bij Salomons bed. Ze doopte haar eigen zakdoek in de kom en begon met vrouwelijke handigheid de knaap te reinigen. Toen zij dat werk had gedaan, schudde ze zijn bed op en keerde het laken om, zodat het schoonste gedeelte boven kwam te liggen. Daarna ruimde ze het waswater weg, kuste de knaap en beloofde hem nog eens terug te zullen komen. En ik zal zien, zei zij, of ik morgen iets van Hetty te weten kan komen. Salomon giste wel tot wie Hetty haar toevlucht had genomen, doch zei dit niet. Mirjam nam nu de lamp weer op en maakte zich gereed om heen te gaan. En toen zij zich nog eens over Salomon heen boog voor een laatste groet, zei de knaap zachtjes, u zult er wel aan denken, Mirjam, wat ik u verzocht heb, nietwaar? En de oude vrouw geen leed doen. Ik zou ontrouw zijn aan het vaandel van mijn grote koning wanneer ik u dat toestond, want hij zegende en vergaf.
Ja, het is allemaal wel heel toepasselijk, hè, als het gaat over de lijdenstijd, om ook zoals die kleine jongen de voetstappen van de leidende borg en zaligmaker te mogen volgen, want wij zijn mensen die altijd maar uit zijn op onze eigen eer en op eigen handhaving. Waarom nou met Christus te zwijgen als we vervolgd worden en te bidden voor onze vijanden? De Heere geef ons zo ook gezegende dagen en die wil ik u ook van harte toebidden, ook als het morgen Goede Vrijdag mag zijn. Dan hoop ik ook dat u met de ogen des geloofs mag zien op die leidende borg en zaligmaker. En dat het ook zo mag zijn dat ook hij daar gestorven is tot verzoening ook van uw zonden. En als het Pasen mag worden, Dat we daarin ook mogen zien dat hij de dood heeft overwonnen. En hem te kennen, dat is toch het leven. Want ook wij zullen eenmaal sterven moeten. En hoe zal dat kunnen als we deze opgestane levensvorst niet kennen? Dan zal voor ons de dood de aanvang zijn van de eeuwige verschrikking. Maar hij heeft de dood overwonnen. Opdat ook voor de zijnen het graf geheiligd wordt. En ik hoop ook dat dat de vrucht mag zijn van de paasoverdenking. En dat u daarin ook de predikant en de herder en leraar ook opdragen mag. Omdat het woord ook gesproken mag worden tot rijke zegen in het midden van de gemeente. Ook de komende dagen zullen we samen de Heere dan zoeken. Heere, zo mogen wij weer tot u komen. En zijn we vanuit uw woord bepaald, Heere, bij die diepe werkelijkheid dat u een verterend vuur bent, bij wie niemand wonen kan. En dat het nu van tweeën één is. Of wij zullen eeuwig dat vuur verdragen moeten in die poel van vuur en zilver. Of wij hebben schuiling leren zoeken achter u, o Christus, die daar op het kruis van Golgotha de toren gedragen hebt, ten volle gedragen, opdat zondaren voor eeuwig vrij zouden zijn. Daar hebt u de schuld betaald voor een volk dat niet betalen kon. Genadige Heere, geef dat het zo ook Goede Vrijdag mag zijn. Dat we daar mogen zien, zoals ook eenmaal die hoofdman het gezegd heeft, ja waarlijk, deze is de Zoon Gods. Dat we daar met de moordenaar het uit mogen roepen en smeken. Gedenk mijner. Heere, dat het zo Goede Vrijdag mag worden. En geef ook dat we in die weg heen mogen leven. Naar dat wonder van Pasen. Dat u daar voor uw kerk de dood hebt overwonnen. Heere, dan zal ons sterven een doorgang mogen zijn. Naar de eeuwige gelukszaligheid. Heere, wat is dat groot. Heere, dat is oneindig rijk en dat onverdiend. Maar Heere, het is zo groot, maar met minder kan het niet. Laten we dat toch ook leren mogen door uw Heilige Geest. Heere, we zijn bepaald bij wie een mens is ook naar ontvangen genade. Als we gehoord hebben van de verloochening van Petrus. En daarin zien wij uw trouw, Heere. Want toen hij u verloochende, hebt u voor hem gebeden. Toen hij het met eedzwering gezegd had, ik ken de mens niet, hebt u zich omgewend, want u kende Petrus wel. En daarom is hij niet verloren, maar behouden, in uw opbiddende hoge priester. We hebben ook gehoord op eenvoudige wijze, hoe daar een jongen dragen mocht het lijden, niet in bitterheid, maar overgaven aan u de Heere. Wilt gij het uit genade ons ook zo leren? Heere, zo zien onze ogen op u. Wil zo bij ons blijven. Ons niet begeven en niet verlaten. O koning van de kerk. Zie ons in gunst en genade aan. Wil bij ons blijven. Gedenk ook onze zuster Noordijk. Die ook weer in ons midden mocht zijn. Heere, gij weet ook wat er in haar omgaat. Ook als we deze dingen voor het eerst ook weer doen moeten zonder onze man. Heere, gedenk ook haar in. Geef haar kracht en ondersteun haar die het beloofd heeft dat u de weduwe staande houdt. En dat geldt voor allen die alleen hun weg gaan. Wilt u bij hen blijven, ook als we alleen thuiskomen. Gedenk ons zo met elkaar. Heenlevend naar de dag van morgen ontfermt u zich over ons allen. Wij bidden u dat om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Goed, allen wel thuis. De volgende keer hoop ik weer bij elkaar te komen. Alleen uit mijn hoofd gezegd, dacht ik dat het 23 april was. Maar kan dat? Ik zie iemand met een agenda. Mag ik? Klopt dat? U kijkt al een beetje. Dan weten we het zeker. Kan dat op een ding? Kan dat op een ding? Ja, goed. Klopt. Bij gezondheid dus 23 april. Ja, wilt u dat weer noteren? En dan 4 weken later, dan is het reisjaar dat de diaconie doet in mei. Ik dacht dat dat dan ongeveer rond de 21ste was of zo, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat hoort u nog wel. Dus de volgende keer 23 april en 4 weken later is het reisje er met de bejaarden. Maar daar hoort u natuurlijk nog meer van. Goed, allemaal het goede. Nogmaals, heel hartelijk bedankt voor uw komst en ook gezegende dagen.